De C. Conflict.
Conflict? Ja.
Conflict of compromis, ja, eigenlijk.
Ik heb lang in conflict gelegen met het woord conflict.
Ik dacht dat je zou zeggen met mezelf, maar...
Nee, en daardoor ook met mezelf, denk ik. Ik heb niet goed geleerd met conflicten om te gaan. Vanuit mijn kindertijd en jeugd. Ik denk dat ik lang behoorlijk conflictvermijdend ben geweest. Omdat ik dacht dat conflicten tot ruzies leiden. Terwijl het is net omgekeerd. Je conflicten moet je aangaan om te vermijden dat ze ruzies worden. Het zijn twee heel andere dingen. Het leven zit vol conflicten. Het sap van het leven is gewoon de wrijving. Is gewoon de... En ik heb... Als ze mij zo tot mijn 30ste vroegen, hoe gaat het? Ja, goed. Ik zei altijd goed. Omdat ik ook niet goed in staat was mezelf ook te lezen, denk ik. Ik had misschien niet zo'n... Ik was behoorlijk wel gezien, maar ook wel gekenmerkt door perioden van zwaarmoedigheid, maar waar ik geen taal voor vond. Het was... Als ik terugdenk aan die tijd, denk ik toch aan een vorm van onmondigheid. Een gebrek aan alfabet om te kunnen benoemen wat er speelde. Wat mij enorm geholpen heeft, is de ontdekking van de geweldloze communicatie. Ik was in een Franstalige boekhandel in Brussel. Ik had een relatie gehad met een Franstalige vriendin, die was net afgelopen. En er lag een boek van een Belgische schrijver, Thomas d'Ansembourg, Franstalige schrijver. En de titel was Cessez d'être gentil, soyez vrai. Stop met aardig zijn, wees echt. Wees jezelf. Ik kende het boek niet, ik kende de auteur niet. En ik dacht van, oh, dat zou wel interessant zijn voor mijn ex. En ik sta erin te bladeren. En dacht van,
Misschien voor mijzelf nog veel interessanter.
Ja, dat was echt een ongelooflijk moment. Ja. En dan moet je weten, ik kwam uit de academische wereld. Ik denk ik was net gestopt of op het punt om te stoppen aan de universiteit. Dus... academisch artistieke belangstelling en dan een zelfhulpboek. Dat is wel van het ergste. Ik moest mij over een heel aantal schaamte, om niet te zeggen dédain, snobisme, overheen zetten om te denken van dit boek met al zijn diagrammetjes en zijn voorbeelden, allemaal dingen die ik eigenlijk onaantrekkelijk vind aan boeken, weinig literaire kenmerken. En van die casussen dan van Sophie en Peter hebben een probleem. En ik heb er mij allemaal moeten overheen zitten, want ik dacht van, maar dit is misschien ook wel voor mij relevant. Zet je trots terzijde en kijk hiernaar. En inmiddels heb ik daar ongelooflijk veel van geleerd. En ik heb ook geleerd dat heel veel mensen dit nog niet geleerd hebben. We zijn vaak te zeer opgevoed om vriendelijk te zijn. En misschien is de jongere generatie nu zeer opgevoed om mondig te zijn, om op te komen voor zichzelf. Bon, dan moet er de derde fase moet dan komen, de fase van het leren luisteren van elkaar.
Ja.
Leren knikken, dat zijn de oudere generaties. Leren opkomen voor jezelf, dat zijn de jongere generaties. Maar leren luisteren en leren geweldloos communiceren. Geweldloos communiceren betekent dat je niet alleen geweldloos bent naar degene die tegenover je zit, maar ook vooral naar jezelf. Ik heb in dat boek wat ik toen las van Thomas d'Ansembourg, Stop met aardig zijn, werd er gezegd van, er zijn twee vormen van geweld. Het geweld tegenover je gesprekspartner, als je het uitschreeuwt, als je ruzie maakt, als je kwaad wordt. Maar er is ook een geweld wat zich naar jezelf richt, wanneer je bijvoorbeeld je interne ongemak, je interne wrijving niet herkent.
Maar dat heeft misschien ook te maken met angst.
Dat heeft met angst en heeft met een soort... Ja, het vergt nogal wat om naar je binnenkant te kijken en om te zeggen, wat schort er nu eigenlijk met mij? Het veronderstelt bijna een soort buitenstander. Allee, een soort bereidheid om naar jezelf met enige verbazing, met bijna een toeristische blik naar jezelf te kijken. Met een soort niet veroordelende belangstelling.
Ja, want we zijn nogal gauw daar met een oordeel ten opzichte van een ander, maar ten opzichte van onszelf.
We oordelen voortdurend over onszelf.
Ja.
We hebben bijvoorbeeld jaloezie. Jaloezie is een ongelooflijk verboden emotie. Een van de redenen waarom jaloezie zoveel ellende teweeg brengt, is dat er een taboe bestaat rond jaloezie. En wat een bevrijding om te kunnen zeggen van, tja, ik ben precies jaloers op die of die. Ja, maar dat is wel ongelooflijk. Dan kijk je naar die jaloezie zoals een viking naar een fjord kijkt. Van, amai, dat ligt hier. En dat kolkt hier.
Wat moet ik daarmee aanvangen?
En dat is ook, dat zie je ook heel vaak nu in vormen van mindfulness. Hè? Dat je gewoon met een soort, even kijken naar wat er speelt. Met een milde, open blik, zegt Edelmaak altijd. Milde, open blik. Ik vind dat prachtig. En geweldloze communicatie, dat is een vorm van conflictbemiddeling. Het is ook een vorm van in het leven staan om te kijken. En dat is begonnen, er zijn verschillende mensen mee bezig. In België Pat Patvoort, in Amerika Marshall Rosenberg. Er zijn allerlei scholen van. En het mooie is, Marshall Rosenberg, Pat Patvoort, dat zijn mensen die voor het partners helpen, één op één conflicten helpen, maar die bemiddelen ook in burgeroorlogen. Die bemiddelen in complexe gebieden. Omdat er, en dat is voor mij een ongelooflijke les geweest, van het persoonlijke leven houdt niet op van zodra de groep groter wordt. Psychologie gaat door tot op het internationale niveau. Het is niet alleen dat de psychologie iets is tussen twee mensen. En ik keer misschien een beetje terug naar de psychiatrie of wat dan ook. Maar ik denk dat diplomatie, internationale politiek, nationale politiek gebaat zijn met psychologisch inzicht. En dat ontbreekt veel te vaak. Dat ontbreekt als je ziet hoe vernederend vele politieke vormen van optreden zijn. Het selectieve screenen van politiediensten, die vooral mensen met een kleur eruit lichten. Ook al is er statistisch meer kans dat... Ja, het zal wel zijn, maar degenen die er niets mee te maken hebben, geef je een vernedering van formaat die jaren blijft hangen, die op heel dat gezin afstraalt. Snap je? Als we die processen niet zien, als we het geweld niet zien, dat is het. Heel veel politie optreden, heel veel politiek optreden, vormen van politiek spreken, zijn intrinsiek gewelddadig. En dus geweldloze communicatie is niet alleen maar vermijden dat je iemand klap verkoopt die je niet aanstaat. Het is ook vermijden dat je in je taal, gewild of ongewild, vormen van geweld meeneemt. En zo je bewust worden van het geweld, van een gewelddadige spreken. En dat is een ongelooflijke les. En dat is een nieuwe vorm van skill. Van leren omgaan.
Een nieuwe vaardigheid.
Nieuwe vaardigheid, dat is het. En ik ben blij dat er nu in het lager onderwijs vormen van verbinden, communiceren.
Ja, omgaan met conflict zou eigenlijk conflict. Een vak moeten
absoluut,
zijn.
Absoluut, ja. Absoluut. En veel zou moeten een vak zijn. Ik ben zelf geen onderwijsexpert. Maar alles van waarde lijkt echt wel weerloos voor de sloophamers van het moderne onderwijshervormingsbestel. En toch ben ik ook blij als ik zie dat dit soort vaardigheden, en dan niet alleen assertief leren worden, maar ook dit soort conflictvaardigheden. Thomas d'Ansembourg zei op een bepaald moment in zijn werk, er staan dan toch een aantal ongelooflijke krachtige, wijze ideeën in.
Dat vind je nog altijd, ja, van dat werk dat je destijds...
Ja, ik vind dat altijd een strafboek. Ja. En sterker nog, ik heb met Thomas zelfs een boek geschreven na de aanslagen. Op een bepaald moment heb ik hem gecontacteerd. Dat was toen ik de G1000 organiseerde. En ik zei, Thomas, ik ben bezig met een groot project. Ik ben een solitaire schrijver. En ineens moet ik proberen een grote organisatie met veel... waar de spotlampen op stonden. Dat was zwaar voor mij. En Thomas gaf ook vormen van therapie. En ik zei van, wilt je mijn begeleider zijn? Wilt je mijn mental coach zijn voor dat proces? En hij zei, ja, ik ben al lang geleden gestopt met therapieën. Maar ik sta achter dit proces en ik wil dit wel doen voor jou. En dus zo heb ik hem leren kennen. Hij is een tijd lang mijn coach geweest in dat proces. En op een bepaald moment is het ook een maat geworden na verloop van tijd. Dus we zijn op café geweest, gaan eten. En toen vonden de aanslagen plaats. Hebben gezegd van, we hadden langer iets idee van, we zouden eens iets samen moeten doen. En zei, wat jij doet rond nieuwe democratie, wat ik doe op het individuele vlak, of het interpersoonlijke vlak, Daar zit zoveel, zoveel affiniteit. We hebben samen dat boek geschreven. Mm-hmm. Vrede kun je leren. La paix s'apprend.
Ja.
En, er zijn op een bepaald moment, en dat is voor mij een belangrijk begrip ook geweest. Je zei van, je kan... wat was het nu? Je kan agressief zijn naar de ander. Je kan agressief zijn naar jezelf toe. En daartussen ligt de ruimte van het assertieve spreken. Mm-hmm. En het assertieve spreken is ook meer dan alleen maar op je strepen staan. Mm-hmm. Het is ook een vorm van mildheid naar jezelf toe, ook een mildheid naar je ander toe. Zonder daarmee alles wat de ander doet oké te vinden. Mm-hmm. Maar wel een soort nieuwsgierigheid hebben, een beetje het oordeel uitstellen. Ik denk, alles wat ik heb gedaan vanaf mijn 30ste, toen ik dat boek las, dacht ik van, ik ben 15 jaar van mijn leven verloren.
Oh.
Ik heb conflicten gehad die niet nodig waren geweest. Ik heb een aantal, ook aan de universiteiten, ook onaangename conflicten gehad. Waarvan ik kon ze niet benoemen, ik begreep ze ook niet. Te maken had met jaloezie van collega's, jaloezie van begeleiders. Echt,
Wat kan je dan zeggen, want als ik jou zo bezig hoor, dan denk ik van ja, dat boek heeft zoveel veranderd, maar kan je dan zover gaan dat je zou zeggen van ja, sinds ik dat boek gelezen heb en weet hoe ik het moet aanpakken, weet wat conflict is, het kan benoemen... dat ik er niet meer mee in aanraking kom. Ik ga het niet meer uit de weg en ik weet hoe ik het moet aanpakken.
Ik heb sinds mijn 30ste een leven vol conflicten gehad. Maar het aantal ruzies is echt ongelooflijk gering gebleven. En er zijn momenten van boosheid geweest, teleurstelling. Definitief opgeblazen vriendschappen of kon nooit. Nee. Maar ik weet dat sommige dingen tijd vergen. Maar het heeft mij ongelooflijk geholpen. En ik heb echt gebaald dat ik het nooit heb meegekregen vanuit mijn kindertijd, mijn opvoeding, mijn opleiding, mijn onderwijs en zo. Van alles geleerd en veel waardevolle dingen geleerd. Maar dit had ik graag eerder geleerd. En ik was zo joviaal en een welgezinde jongen. Zo op tot mijn 20ste en tussen mijn 20ste en mijn 30ste heb ik een aantal duistere periodes gekend daardoor. Waar ik het leven echt weerbarstig vond. Moeilijk. Niet altijd even plezant. Fases gekend waarbij ik dacht, ik zou het niet erg vinden om nu 2 maanden dood te zijn. Straks er begin ik weer. Hè? Maar zo dat werkelijk te veel was. Te veel pijn.
Ja.
En te denken van, mocht ik nu 2 maanden kunnen slapen en dan wakker worden en die pijn is toch al misschien 20% minder. Ik heb dat echt gehad. Echt diep ongelukkig heb ik. Ik ben echt fase dat ik werkelijk ongelukkig ben geweest. En dan dat ongeval gebeurde toen ik 26 was. Dat heeft er natuurlijk ook ongelooflijk ingehakt. Maar het rare was, dat was ongeval, dat was verdriet dat ik kon benoemen. Mm. En waar er ook in de buitenwereld heel veel begrip voor was. Ik had heel veel steun van de buitenwereld. Het stond in alle kranten. Iedereen wist het. Het was een grote berg wit zand die ik moest verleggen met een schopje. Mm. Veel werk, maar wel wit zand. Maar ik heb andere fasen van verdriet gekend, dat ik met een vork een plas zwarte modder moest verleggen. Ik wist niet hoe ik dat moest doen. En dat was eenzamer verdriet.
Ja.
Ja.